Ik heb een beetje zitten twijfelen over deze morgen. Hoe ik de dingen wilde doorgeven. Niet zozeer wat, maar wel de verpakking. Omdat ik eigenlijk een beetje aan het terugkijken ben. En laat maar zien, Daan. Dat is wel ermee vooruit. Ja. We zijn een beetje aan het terugkijken. Pilgrimsheim, daar zijn we eigenlijk mee gestart. Daar wonen we ook. Goed, een heleboel nieuwe situaties, dus je moet daar ook op instellen, op wat is nieuw, hoe moeten we dat aanpakken. Maar als je even verder doorgaat, het hele verhaal begint eigenlijk een aantal jaren geleden, waar we om te zoeken naar gemeentegroei, naar kerkgroei, moet je naar mensengroei gaan. Moet je gaan zoeken naar, wat is nu die trekker, wat is nu dat ene ding, of verschillende dingen als die er zijn, die mensen helpen om dichter, om nauwgezetter, inniger met Jezus te wandelen. Die hartjes erbij vind ik een ideale, ja, even wachten. Die hartjes erbij vind ik eigenlijk een ideale uitdrukking ervan. Want als je bijvoorbeeld leest, heel die rij van mensen die opgenoemd worden door de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 11. Datgene wat hen verbindt, waarom dat het onder andere in dat hoofdstuk vermeld staan, is niet om wat ze gedaan hebben. Het doen van wat zij gedaan hebben op zich was niet de reden om hen daarop te schrijven. Het was hun hart. Er is maar één woord wat voor mij dat een beetje samenvat van, waarom staan mensen toe dat ze uit hun land worden weggetrokken? Abraham. Waarom laat een Noach Gods stem klinken? Begint hij dat schip te bouwen? Waarom staan mensen toe dat zij worden gevangen genomen of door midden gezaagd? Wat is dat dan dat hen, weet je, dat hen die klik geeft? En ik kom maar op één ding uit, en dat zijn die hartjes. Passie. Die passie voor God. Niet de passie voor kerk. Niet de passie voor de Bijbel. Niet de passie voor de samenkomst. Dat zit daar allemaal in. Maar eigenlijk omvattend in zijn totaliteit, mijn hart klopt voor God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is mijn eerstgeboren broer. Hij woont tegelijkertijd in mij, de drie enige God die drie in één is. Dat op zich, goed, dat is een mysterie. Probeer het maar te begrijpen. Dat is niet gelukt in de afgelopen 2000, langer dan 2000 jaar. En dat gaat je ook niet lukken. Dat gaan wij moeten op dit moment aanvaarden. En er komt dat moment dat wij dat gaan zien, ervaren, beleven, als wij oog in oog met hem staan. Maar de consequentie van al dat is dat het niet verblijvend kan zijn. Het is niet zomaar iets van, ja, nu weet ik dat. Zoveel jaar geleden heb ik aanvaard dat Jezus voor mij gestorven is. En dat is het nu. Nu zit ik hier op deze stoel. Het is niet iets wat je zomaar kunt registreren. Het is geen lidmaatschap. Het vertaalt zich in, ik ben zijn discipel. En dan gebeurt er iets heel eigenaardigs. En nu kan je inderdaad de volgende slide geven. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde van de Bijbel kom je verwijzingen tegen, vind je eigenlijk de aanzet terug naar, ik wil relatie hebben, ik wil gemeenschap hebben, ik wil die diepte van mijn hart als schepper, die rijkdom, die veelkleurigheid. Je voelt hoe ik probeer dat te beschrijven en dat woorden tekort zie. Heel die goddelijkheid die hemel en aarde geschapen heeft en mij erbij, die wil dus die relatie hebben. En dan zie je, nou, dit is het onderdeel van een studie die ik ooit eens heb doorgegeven, het overzichtsslide, dat je van voor de schepping tot na de opstanding, tot als Jezus gaat terugkomen, en dat hij dus iedereen verzamelt, ja, dat is uitdrukking van relatie, van gemeenschap. En dus kerk zijn is daar een onderdeel van. Aan de ene kant een erfenis van zoveel eeuwen wat God al gedaan heeft tot op dit punt, maar tegelijkertijd een voorafschaduwing. Er is iets op komst. En het kerk zijn is daar zowel een instrument van, om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon, dat is hetgeen wat Paulus schrijft in Efeze hoofdstuk 4, maar tegelijkertijd ook al een stukje voorsmaak. En dan weet je even goed als ik, dat wij in die gemeenschap met mensen samenkomen. Ja, en er plakken toch nog wel wat dingetjes aan waar we van zeggen van, ah, dat gaat niet. die doet ambetant, of die zegt dwaze dingen, of dat is zelfzondig, enzovoort. En als we dan eerlijk zijn, dan zijn die mensen in wie ze zijn, in al hun oprechtheid, eigenlijk een spiegel van onszelf. Want ook aan onszelf kleven die dingen. Ook in onszelf komen wij momenten, komen we periodes tegen, komen we overtuigingen tegen, waar we op een bepaald moment ineens van herkennen dat het eigenlijk niet door de beugel kan. Of dat het nu de sekspraatjes op de bouw zijn, stel dat iemand tot geloof komt en dat inzicht krijgt, of dat het over meningen gaat, over houdingen gaat. We gaan eens even verder kijken, want ik ben niet blijven stilstaan bij dit gegeven. Het hele verhaal hangt dus aan elkaar. Waar je ook de insteek maakt, of het nu gemeenschap, leiderschap of discipelschap is, het is altijd verbonden met Christus, maar het is ook verbonden met die twee anderen. Als je de insteek van gemeenschap maakt, wel, wat is die gemeenschap? Wat is het kerk zijn? Het kerk zijn is een ontmoetingsmogelijkheid, een ontmoetingsplek met een bepaald doel. Wij willen God eren, dat op de eerste plaats. Maar we willen ook die anderen dienen. En daarin toon je zowel discipel zijn, doordat je nederig, in die nederigheid, die dienstbaarheid, doordat je die ander uitnemender acht dan jezelf, als dat er tegelijkertijd ook sprake is van een stukje leiding geven, want er is geen chaos nodig. Wij willen een stuk orde hebben, wij willen dingen ordelijk doen, zodat we het meest effectief opbouwen. Dus discipelschap, leiderschap, gemeenschap, het is verknoopt met elkaar. Je kunt dat niet uit elkaar trekken. En dan moeten we naar de praktijk toe. Wij zijn gaan zoeken, bijna 20 jaar geleden, naar wat hebben we nodig? Wat is de beste insteek in Vlaanderen om te helpen, om de schouders rond te zetten en vooruit te gaan? En wij dachten in die tijd, die leiders. Als leiders gaan groeien, dan komen er rolmodellen, dan komen er voorbeelden in de kerken. En dan, ja, dat trekt, hè? Een voorbeeld. Ah, dat kan ik navolgen. Het is dus wel haalbaar. Die ideale mens, leider ideale mens. Hè? Inderdaad, laten we dan maar even een grinnik bijgeven. Want het blijven even goed mensen. Maar in elk geval toch die voorbeeldrol. Dat navolgen wordt een stuk aangevuurd. Er is een stuk passie. Net zoals het verhaal uit Hebreeën 11. Uit heel de Bijbel. Met al die levensverhalen. Maar als je die leest, dan zeg je van, dat waren mensen zoals jij, zoals ik. Wij kunnen navolgen. Wij gaan groeiende leiders dienen. Waar zijn de leiders die vooruit willen? Waar zijn die mensen die honger, dorst hebben naar meer van God? Om dan uit te komen op het punt, die slide die ik eigenlijk eerder toonde over die hartjes met discipel zijn. Leiders groeien nauwelijks, ze willen best groeien, maar ze groeien nauwelijks als ze ook niet een stevig fundament van discipel zijn van Jezus in hun hart, in hun leven hebben. Het een leidt er het ander. Ben je discipel, dan gaat God je ook situaties geven in je leven waar je leiders, als leider eigenlijk de teugels in handen krijgt of neemt om dingen verantwoordelijk te doen. En dan? Wel, dan kom je op een aantal punten uit die erg belangrijk zijn. In mei van dit jaar ben ik hier aan het preken, onder andere hier gepreekt, als ik me goed kan herinneren, over... Leid je nu, wat is het nu het risico dat je schade leidt aan je ziel? Matthäus, Marcus, Lucas, die teksten heb ik aangehaald. En het hele verhaal is eigenlijk, je kunt zo gemakkelijk schade aan je ziel leiden door die tredmolen. Je kent die marmotjes, hè? Die zitten in dat molentje en er is maar één ding dat ze kunnen doen. Lopen, niet stappen, hè? Lopen. En aan een tempo dat het nauwelijks bij te halen is, en het is wel knap dat ik er op een bepaald moment eruit kunnen springen, want wij mensen doen dat niet. Wij zitten in dat molentje en we stappen en dat molentje slaagt wat naar onder, dus we moeten terugstappen en voor we het in de gaten hebben, loopt dat aan een hoge snelheid door, lopen wij aan een hoge snelheid door. En voor we het in de gaten hebben, zijn we enorm druk bezig. Nou, drukte op zich is geen zonde. Dus daar op zich is niks fouts mee. De vraag is alleen of dat al die drukte, al die beslommering, al die benomenheid, of dat die ons weghoudt van een aantal essentiële dingen, waardoor dus onze ziel schade leidt, terwijl we wel enorm veel doen. Nu, de christelijke vertaling van de hele wereld winnen, of de Vlaamse christelijke vertaling, zou ik durven benoemen als heel veel activiteit. Activiteit, activiteit, activiteit tot en met. In een algemeen betekenis, zoals Jezus het bedoeld heeft, was het wel degelijk ook, we gaan vergaren, hè? We gaan verdienen, we gaan de wereld winnen en onze schuren volsteken en blij zijn op een bepaald moment onze ziel kunnen te rusten leggen, want wij hebben grote gevulde schuren en wij zijn veilig. En dan zegt Jezus op een bepaald moment, diezelfde nacht wordt de ziel van je afgeëist. En wat heb je dan in je weegschaal te gooien? Vandaar is de vraag. Wat is de losprijs voor je ziel? Wat ga je geven? Op het moment dus dat je op dat fundament van Jezus Christus bent gaan staan, dat moment in je leven is er van ik kies voor Jezus, maar hoe bouw je er dan op? Dat is de vraag van discipel zijn. Mag ik de volgende? Dat was mei. In juni heb ik een preek gegeven over de verloren vader. En we zijn wat blijven stilstaan bij die linkerhand en die rechterhand. Twee verschillende handen. Wat heeft Rembrandt daar nu eigenlijk willen doen? Goed, ik laat het even die details maar voor wat het is. Maar het hele verhaal was, wat ik probeerde te brengen, was niet enkel maar een verhaal van die verloren zoon die terugkomt. Maar die vader, hoe dat die zit te zoeken naar, hoe kom ik in contact? Hoe kan ik mijn relatie, hoe kan ik mijn liefde, mijn passie voor mijn schepping, Hoe kan ik ze pakken? Hoe kan ik ze terug bij mij trekken? Het verhaal van de verloren vader. En de conclusie is, God heeft alles gedaan wat hij kon doen. Hij heeft alles gedaan, van het begin tot het einde, wat hij kon doen. Hij kan alleen nu maar in ons hart een stuk honger leggen en een stuk aanzet geven om dat wij tot stilte zouden komen en tot de erkenning wat wij moeten doen. Ik spreek over christenen. Ik spreek niet over niet-christenen die tot bekering moeten komen. Ik spreek over christenen, want wij zijn hopeloos druk. Hopeloos benomen door onszelf. Ik sprak van de week. Het is een vrij intense week voor ons. We zijn van het Pilgrimsheem vorige week naar hier komen rijden. Maandagnacht gaan we terug. En dus alles moet in die ene week moet dat ingepropt worden. Dat is goed dat we dat niet elke week doen op het programma, want dan worden wij even goed, zitten wij even goed in dat verhaal. Dan zitten we zelfs voor een stukje in. Dus ik preek voor mezelf ook, met andere woorden. Maar ik herinner me een van de mensen waarmee ik sprak van de week. En alles wat die persoon zei, was een vertaling van, ik zit gevangen. Ik kan er niet uit. Ik kan niet loslaten, want het trekt zo aan mij. Dat molentje dat draait en je zit er gewoon in en je moet mee. Het trekt zo aan mij. Ik weet niet hoe ik daar een bocht zou kunnen maken, vooruit zou kunnen stappen of dingen zou kunnen laten vallen. Het moet allemaal gedaan worden. En het punt wat hij maakte is, ik moet dit doen. Nou, dat is de beste aanzet naar een burn-out voor binnen een paar jaar. Want als ik moet denken, ik moet het doen, een ander kan het niet doen. En ik moet het blijven doen en ik moet nog meer doen. Dan ga je zodanig boven je eigen capaciteiten proberen te presteren. Dat je vroeg of laat met je hoofd tegen de muur knalt en geen kant meer op kunt. En dat is dus het verhaal van die verloren zoon die op een bepaald moment tot die inkeer komt. En dan zegt, ik ga terug naar mijn vader. Met deemoed, met nederigheid, met de erkenning. Ik ben totaal fout geweest. En ik wil gerust nu, net zoals uw loonarbeiders, uw dagarbeiders, wil ik gewoon op dezelfde manier behandeld worden. Die bekering, in welke mate heeft iemand die nodig? Dat was in juni. Ja, september was ik hier. En toen kon ik nog niet spreken over de nieuwsbrief. Toen had ik enkel maar de layout. Normaal gezien hebben een aantal van jullie die nieuwsbrief gekregen. Ik heb er nog een aantal bij, dus ik kan ze eventueel straks doorgeven. En heb ik gesproken over een thema wat op dat moment ineens, op een paar weken tijd, enorm actueel was. Het hele vreemdelingen, vluchtelingenvraagstuk, immigratievraagstuk. Ondertussen zijn we 4 weken verder en zijn de zaken weer een stukje verder ontwikkeld ook. Dat op zich is een thema, vreemdeling, maar het vreemdelingschap heb ik eigenlijk naar ons toegetrokken in de zin van, wij zijn maar vreemdelingen op deze aarde. Dus met welke houding gaan wij naar mensen kijken, handelen, besluiten nemen, die evengoed vreemdeling zijn, zowel op deze aarde als hier in ons land of in Europa? Met welk recht schermen wij af? Met welke openheid gaan we naar hen toe? Wat is onze houding? En het hele verhaal wat ik daar gebracht heb, kwam uit 1 Petrus. Waar dat Petrus gewoon zegt van, wandelt met vrezen de tijd van uw vreemdelingenschap hier op aarde. Met vrezen. Met vrezen niet van, ik ben bang voor wat er allemaal gaat gebeuren. Met de erkenning, wij zijn hier maar bijwoners. Net zoals Abraham een bijwoner was. We zijn hier 70 jaar, 80 jaar, allez, vooruit. Tegenwoordig een beetje meer, 90 jaar voor een aantal mensen. Maar dan is dat leven op. Ik sprak gisteren met mijn schoonmoeder, moeder van Annemie. En de angst voor dat leven dat opgeraakt, die is zo aanwezig, omdat ze nooit heeft geleerd te erkennen dat het leven na de dood reëel is. En op de manier waarop je dat leven na de dood gaat beleven, gaat beleven, ja, dat gaat voor een groot stuk, gaat eigenlijk niet voor een groot stuk, dat gaat helemaal bepaald worden nu bij wat je standpunten nu zijn. Dus dat vreemdelingenschap is een verhaal van u en mij ook. En dat koppel je zo gemakkelijk opnieuw aan discipel zijn. Want als ik een discipel van Jezus ben, dan wil ik meer leren over dat koninkrijk van God. En het koninkrijk van God, heeft Jezus nog tegen Paulus gezegd, die is niet van deze wereld. Dat is tegen Paulus, tegen Pilatus natuurlijk. Dat is niet van deze wereld. Dus waarom zouden wij datgene wat in deze wereld zo belangrijk, zo bovenaan het lijstje staat, waarom zouden wij dat najagen als ons grote voorbeeld, onze eerste broer, geboren broer, als die de baken zet van mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus met andere woorden, wat heb jij erin te zoeken? Wordt een beetje moeilijk, hè? Wordt een beetje knellig, want we moeten werken. En dan maken we dus gesprekken mee die toch wel andere waarden uitdrukken. Waar je probeert een input te geven. We maken dingen mee, we moeten keuzes maken. We moeten over school, over opleiding, over pastoraat en crisissen en dergelijke meer moeten wij spreken, moeten we nadenken. Dus waar zitten we? Mag ik een volgende slide? Waar zitten we? Is een slide die ik vanmorgen er nog tussenin gestoken heb, maar ik kan het niet thuisbrengen. Volgens mij is het een lied dat ook vertaald staat en zelfs in ergens de versies, de nummer 600 of zoiets, in het Nederlands in de opwekkingsbundel staat. It is well with my soul. Ik weet dat het gezongen is door Beverly Shea. Dat moet ergens rond de jaren 1950 ongeveer geweest zijn. It is well with my soul. En dan Peace Like a River enzovoort. Dat is de vraag. Hoe is het met je ziel? Hoe is het met je ziel? En ik wil hier aan het begin heel duidelijk neerzetten. Ik moet daar zelf leren om die vraag te stellen in gesprekken. Want christenen verdwalen me in gesprekken in al de dingen die moeten gedaan worden. In al de dingen die ze zo belangrijk vinden. Maar dat belang van die ziel wordt overgeslagen. Dus hoe zit dat met die ziel? Mag ik de volgende slide? Oké. Dan heb ik een verkeerde versie gegeven. Maakt niet uit, zet maar zo terug. Laat maar staan. Niet erg. Hoe zit dat met die ziel? Ga eens even mee terug. Ik heb gesproken vanuit Petrus. Die boot met die vreemdelingen. Wandelt in vrees de tijd van uw vreemdelingenschap. Ga nu eens met mij mee naar Galaten. Galaten hoofdstuk 4, vers 4. En we vallen midden in een discussie die Paulus eigenlijk met de christen uit Galatië heeft. Je kent die neus van Klein-Azië. Dus Griekenland aan de andere kant. En dan heb je Pontus. Daarboven heb je de Zwarte Zee. En daaronder zit dan de neus van Klein-Azië. En Galatië is die streek in het binnenland. Er was die doorgegaan, mensen komen tot geloof, er komen gemeentes ontstaan. En aan een tijd komen daar echter in die gemeentes, komen daar leraars, vooral met een farizeeërs achtergrond, dus Joodse leraars. En ja, die leggen toch wel duidelijk de klemtoon op de wet. Je moet de wet navolgen. En daaruit is eigenlijk de nood ontstaan dat Paulus een brief terug naar de christenen schrijft en zegt van, ja, maar je hebt Christus aangenomen, de vrijheid, de vervulling van die wet. Nu ga je terug naar de wet. Je gaat terug de dingen doen waarvan je weet dat ze je enkel maar gaan veroordelen. Want je schiet tekort ten opzichte van de regels. Je zult niet dit, je zult niet dat, je zult niet zus, je zult niet zo. Je kunt het niet houden. Daarom is Christus gekomen. Dus waarom ga je terug naar die wet? Nu, ik spring dus over nagenoeg drie hoofdstukken en een half. En ik land even in hoofdstuk 4, vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Eerst even hier. De tijd heeft gelopen, de oud-testamentische regeling heeft gelopen, tot het moment dat God zei van, nu is die tijd rijp, nu zend ik mijn zoon. Denk dan wat er in Filippenzen 2 staat. Jezus die dus gedelegeerd wordt, dat zijn mijn woorden even, naar deze wereld, om te dienen. In dat dienen heeft hij, vers 5, al de mensen die onder de wet staan, je zult niet dit, je zult niet zus, je zult niet zo, al die veroordelingen, al die mensen, heeft hij vrijgemaakt door de mogelijkheid te bieden dat zij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen, doordat zij kunnen kinderen van God worden, door dat geloof in Christus. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gelopen? Wel, Christus heeft heel die vervulling van de wet op zich genomen. Dat zegt hij ook in Matteüs. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om ze te vervullen. Dus hij heeft heel die vervulling van de wet genomen. En daardoor zijn wij vrij van veroordeling. Vrij van veroordeling. Niet vrij om te doen en te laten wat we willen. En dat is ook wat hij dan verder opbrengt in hoofdstuk 5 van de Galaten brief. Als je dan die vrijheid hebt, gebruik je dan niet zomaar te kusten, te keuren en willekeur. Dat is de hele denkpatroon. Vers 5. Je bent aangenomen als kind. Vers 6 in Galaten 4. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart. Die roept, Abba Vader. God in u. Niet bij u, niet voor u, achter u alleen. In u. En dus die hele erfenis, die hele belofte van dit is er wat er zal gebeuren, het hele koninkrijk wat zich gaat openbaren, dat is al een eerste cadeau, een eerste pakket, een voorschot als het ware. En wat staat er dan in vers 7? Nu bent u dus geen slaaf meer, slaaf van de wet, de veroordeling, de zonde, ik heb geen oplossing ervoor, dus ik blijf zondigen, dus ik moet blijven offeren, dat is allemaal voorbij. Jezus Christus heeft dat vervuld. Nu u dus geen slaaf meer bent, maar een zoon. En als je een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Wie heeft er al eens erfenissituaties meegemaakt? Van dichtbij of van ver. We weten wat er gebeurt. Iemand is overleden. En degene die de erfgenaam is, moet de erfenis in ontvangst nemen. Hoe gaat dat? Dat erfenis ontvangst nemen. Hoe doen wij dat in België? Wat is jullie ondervinding? Hoe doe je het in Nederland, eventueel of een ander land? Hoe doen wij dat? Ja, maar we doen meer. Hè? We wachten wel, maar 4 maanden is nood. Wat doen we nog? Dan moet je. Waarom zou je dat nu doen? Omdat hij de rekening zou kunnen maken. Omdat hij je rechten zou kunnen vaststellen. Waarom nog? Wat doen we nog? En waarom zou je dat doen? Waarom zou je die belastingen betalen? Wij hebben dus belastingen betaald, hè? Toen mijn moeder overleed. Waarom zouden we dat doen? Waarom een ander niet? Waarom niet? Waarom moet ik dat doen als ik de erfgenaam ben? Het is mijn verantwoordelijkheid. Het zijn mijn inkomsten, dus ik moet die verantwoordelijkheid opnemen. Met andere woorden, je kunt wel erfgenaam zijn, maar zolang je niet gaat handelen als erfgenaam. En dus de stappen zetten om die erfenis te ontvangen. Toe te eigenen? Eigenlijk niet, want het is al van jou. Nee, door het feit dat die andere persoon gestorven is, heb je dat eigendomsrecht. Maar je moet het realiseren. Je moet het in werkelijkheid omzetten. Wel, dat is wat hier staat in Galaten hoofdstuk 4. Dus je bent wel zoon, je bent aangenomen als kind. Maar de erfenis van het koninkrijk is iets waarvoor je stappen moet zetten, verantwoordelijk moet zijn, omdat wat van jou is, moet omgezet worden in realiteit. En het is daar dat wij vastlopen als wij enkel naar onszelf kijken. Als wij enkel maar naar ons eigen mens zijn kijken, enkel maar naar datgene wat we allemaal kunnen doen en in die tredmolen staan, dan zijn we dus volop aan het vergeten dat er eigenlijk een evenwicht moet zijn tussen datgene wat we dagelijks moeten doen, ons dagelijks brood verdienen. Nee, onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, koninkrijk komen, wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Oh, begrijp je? Hier sluiten die puzzelstukjes plots in elkaar, want wij bidden dat de Vader ons het hemelse, ons dagelijks brood geeft, hemelse brood, daar komt dat nog. En er waren andere mensen die dat vroeger ook al gehad hebben, maar die dat dagelijkse brood geeft, en tegelijkertijd zegt Paulus, je moet wel werken voor je dagelijks brood, je moet die verantwoordelijkheid opnemen. Dat eerste zijn we wat vergeten, dat tweede, ja, goh, ja, de rekeningen zijn daar, ik moet gaan werken. En voor de ene is dat een combinatie van jobsituaties. Voor de andere is dat 37 of 38 uur in dezelfde job. Of hoe dat het ook allemaal uitpakt. Er is een contract. Ik doe dit voor jou. Jij als werkgever doet dit voor mij. Namelijk de betaling en de werksituatie organiseren. En dus zo gemakkelijk zitten wij in dat tredmolentje om enkel dat stuk nog te zien. Terwijl we vergeten, het is God die daar ingrijpt. Daarmee ben ik zo blij met wat jij bad daar straks. Omdat God je dan creativiteit geeft. Die Heilige Geest in jou gaat je dingen laten zien, waardoor dat je een beetje twijfelt over wat zo vanzelfsprekend is. Halloween, dus duidelijk dat niet zo vanzelfsprekend is. Maar hoe dat je dat dan met collega's en dergelijke moet aanpakken en een vorm geven. En zodanig dat je toch een stuk loyaal bent, maar toch ook niet over de grens gaat. Of het niet over seks gaat, of Halloween gaat, of corruptie, of wat dan ook allemaal. Het zijn dezelfde vraagtekens, namelijk, ik zit dan wel in mijn dagelijkse tredmolen, maar wat is Gods prerogatief? Wat is Gods prioriteit? Laat me dat woord liever gebruiken. Wat is Gods aanzet, voorzet om zijn koninkrijk te blijven zien en dat op de eerste plaats te zetten? En dat is het verhaal van Galaten. Lieve Galatiërs, jullie gaan terug naar de wet. Dat wil zeggen dat je ook zelf verantwoordelijk bent om alles in orde te brengen. Daarentegen, als je met Christus wandelt, die jullie dat zoonschap, die erfenis gegeven heeft, dan heb je de verantwoordelijkheid om die erfenis te claimen, om zich toe te eigenen, maar God is in jullie en God leidt de situatie en de omstandigheden. En dus die verantwoordelijkheid wordt dan omgezet in een samenwerking met God. En dan ben je terug bij die theologie van gemeenschap, die stapjes die je straks op het scherm hebt laten zien, hoe dat God zijn gemeente bouwt. Kan je met me meegaan naar Romeinen? Er zijn een paar versen heen en weer die ik wil geven. Romeinen hoofdstuk 3. Vers 27. Ik pik er opnieuw één vers uit, maar om gewoon even jullie een stuk bagage, een stuk omkadering te geven van dit snijdt hout. Romeinen hoofdstuk 3, vers 27. Heb je Bijbel niet bij? Ik wil alleen maar pleiten dat je die de volgende keer wel bij hebt. Want we kunnen hier vertellen wat we willen. Als je het niet checkt, dan ga je vroeg of laat de mist in vliegen. Waar is dan de roem? Romeinen 3, vers 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Wel, de wet van de werken. Nee, hij is daardoor niet uitgesloten. Hij is uitgesloten door de wet van het geloof. Met andere woorden, als wij geloof als ons basis nemen, als we Jezus Christus aanvaard hebben, en we willen vooruitgaan in dat leven, in die relatie met Hem, dan kun je niet anders dan stoppen met roemen. Nu klinkt dat een beetje raar in onze 2015 taalgebruik. Maar eigenlijk komt het hierop neer. Al datgene wat je zo goed doet, al datgene wat je zo goed kent, al datgene wat je al gerealiseerd hebt, al datgene dat je al verworven hebt, al datgene waar je van hoopt dat het nog allemaal zal gebeuren, het wordt eigenlijk allemaal stof. Het wordt eigenlijk iets dat gewoon geen roem meer verdient. Waarom? Omdat het God is die je de mogelijkheden geeft om die te doen. Hij geeft je de gezondheid, hij geeft je de job, hij geeft je de mogelijkheden om te werken, hij geeft je de salaris via de werkgever om het te doen. Noem maar op, al die dingen. Het komt allemaal van God. Dus waarom zouden wij nog roemen in iemand anders dan God? En dat is dus een tegengewicht met datgene wat we van nature hebben. Van nature, wij zijn geboren in deze wereld, wij zijn opgegroeid in een situatie die alleen maar vroeg om te presteren en grote medailles te verdienen enzovoort. Wij leven in een cultuur die zegt van, wat hebt jij gedaan? Jij gepresteerd? Hoe goed zijt jij? En hier ontdekken we dat die roem die er is over ons leven, van kijk eens hoe geweldig die persoon is of wat die goed kan, dat het die persoon wel meegewerkt heeft, maar dat de oorsprong, de bron van die roem, niet bij die persoon ligt, maar bij God. Dat is discipel zijn. Het moment van verbrokenheid en het moment van, ik heb geen ander woord dan het Vlaamse woord degoe. Een degoe krijgen van uzelf over al datgene wat je zo geweldig gepresteerd hebt en eigenlijk dat je dat op de altaar legt van God en zegt, het is eigenlijk van u. De hele overgave, het loslaten van hoe geweldig je zelf bent en het overgeven aan God. Hoe gaat het met je ziel? Ik zeg niet dat je elk jaar zo'n ervaring moet hebben waar dat God je vastpakt en dat je dus tot de inzicht komt van, net zoals Job, weet je, er is niks. Ik kan niks inbrengen tegen God. Ik ben maar zo klein en zo stoffig. Dat hoef je niet elk jaar te hebben. Maar ik weet wel uit ervaring dat wie geregeld over die dingen nadenkt en een stukje zich terugtrekt uit de drukte en de tijd neemt om goed te beseffen van wie is God en wie ben ik? Dat die tot dat inzicht komt en een heleboel strijd, gevechten, conflicten worden eigenlijk op deze manier vermeden. Ik ben op dit moment hopelijk aan de slotfase toe van een conflictbemiddeling. Afgelopen week was nog een klein beetje kritiek. Ik hoop dat het stilletjes aan uitbolt. Het conflict bedoel ik dan. En het kenmerk altijd opnieuw van conflictsituaties is dat mensen strijden voor hun eigen gelijk. Nu zeg ik niet dat ze allemaal ongelijk hebben. Het kan best zijn dat daar stukken gelijk waarheid in zitten. Maar het strijden daarom is eigenlijk niet nodig als wij als christenen leren om de minste te zijn. En de minste zijn is een kenmerk van discipel zijn. Laat God maar voor je vechten. Laat God maar de waarheid naar buiten brengen. De gerechtigheid komt wel. Is het niet nu, dan komt dat in de toekomst. Het komt eruit. Je hoeft er zelf niet voor te gaan. Maar je mag er wel voor gaan dat gerechtigheid in deze wereld wordt aangesproken. Dat ongerechtigheid in deze wereld wordt aangesproken. Vluchtelingen in een bootje. De honderden, duizenden die verdrinken. De mensenhandelaars. Noem maar op, al die zaken van onrecht. Wij moeten die aanspreken als christenen. Dat zit bij in ons pakket, in onze taak. Om in deze wereld ons vreemdelingschap ook op dat vlak uit te leven. Maar waar het onszelf betreft, laat God maar het gevecht doen. Laat het maar aan hem over. Dat is discipel zijn. Durven op God vertrouwen. En hier kom je bij een ander punt uit. Als je dan die stap zet en God inderdaad voor je laat zorgen, het gevecht laat leveren, de verdediging laat voeren, daar kun je moe van worden. Want je voelt die druk van buitenaf. Dat is realiteit. Iedereen wil dat je voor jezelf opkomt. Iedereen wil dat je je strepen verdient. Iedereen wil dat je het onderste uit de kan heeft. Dus hoe moet dat dan? Wel, ik denk dat Roger, ik denk dat Brenda van de morgen, zonder dat ze het misschien zelf zo bewust bedoeld hadden, ik denk dat ze daar een goed getuigenis gegeven hebben. Spreek je maar uit voor de liefde die je hebt in je hart voor God. En waar dat ook over gaat. Of het nu over Halloween gaat, of spinnen en heksen. Of het gaat over seks, of het gaat over Leviticus, of het gaat over bakstenen. Wat het ook is. Hoe wil God je in die situatie gebruiken? Waarom is in het Romeinse Rijk, anno, laten we zeggen, de jaren 50, 70, 80... waarom is dat evangelie zo rondgelopen als een lopend vuurtje? Omdat mensen in hun eigen situatie de realiteit van dat koninkrijk vertaalden naar: ik wil dienen. Ik wil die liefde van Christus doorgeven. Ik wil daarin getrouw zijn. Ik wil daarin ook oprecht zijn en dus zelf veranderen. Dus het goede nieuws van het evangelie is een nieuws dat zegt: gij moet sterven aan uzelf, zodat ik meer kan worden in u. Ben je bereid? Hoe gaat het met je ziel? En daar word je soms moe van. De schrijver van de Hebreeënbrief, die last in zijn brief op meerdere plaatsen eigenlijk de uitgangspunten in van: nu je dit weet, nu we de Christus als hoge priester hebben, nu dat dit, nu dat dat, laten wij dan met volharding de wedloop lopen. Laten wij dan niet opgeven. Laten we dan getrouw zijn. Wel, mijn vraag aan u: moet je misschien even terug die ziel van je eens even terug nakijken en zien, moet je datzelfde doen? Moet je zoals in de Hebreeën staat, laten wij dan terug naar God gaan. Laten we dan hem dienen. Laten we dan hem waarachtig kennen. Een bepaald mens schrijft de Hebreeënbrief, Hebreeën schrijvers. In de Hebreeënbrief schrijf je naar de mensen: kijk, dan zit je in hoofdstuk 5, stukje van 6 ook. Dan zit je van: je moet groeien, je moet vooruit. Maar ik moet altijd met dezelfde dingen afkomen. En laten we er eens even bijpakken. Hebreeën hoofdstuk 6, de eerste verse. Moet je eens kijken wat daar in hoofdstuk 6, vers 1 en 2 staat. Hebreeën hoofdstuk 6. Geen Bijbel bij hebben, onthoud het even. Belangrijke plek. Dus, lieve mensen, jullie hadden al moeten verder staan. Wat is het begin? Wat zien zij daar als de eerste stap waar je mee bezig bent als je christen wordt? Vers 1 van hoofdstuk 6. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Alles wat je kunt leren over Christus is de eerste stap van je onderwijs. Met andere woorden, alles wat erna komt, bouwt daarop verder. Wat weten wij over wat er na Christus nog meer komt? Hé, dat klinkt eigenlijk onevangelisch. Christus is toch voor ons de sleutel in alles? Ja, de sleutel tot? Tot wat? Het kruis is een halte, is een eindhalte of is het een tussenhalte? Wel, het is een tussenhalte, want Jezus wijst naar de smalle weg, die nog veel verder gaat. Dus wat is dat dan? Wel, de Hebreeën schrijver schrijft: laten we het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Laten we doorgaan tot de volmaaktheid. Mogelijk varianten in jullie Bijbelvertalingen. Ik lees uit de Nieuwe Statenvertaling. Tot de volmaaktheid. En we gaan terwijl we dat doen, gaan we niet nog eens opnieuw het fundament leggen. Wat is dat fundament? Je moet je bekeren van dode werken. Je moet je bekeren tot geloof in God. Je moet je bekeren van de leer van dopende. Er was in het Joodse denken een hele een ritueel van herhaald dopen, van een soort van belijdenis. Denk aan de doop van Johannes, de doop van belijdenis. Ik wil met God verder. Die leer van dopen was een heel simpel ding. Dat moet je dus niet allemaal niet opnieuw blijven doen. De leer over handoplegging is essentieel, maar het hoort bij je fundament. Moet je niet blijven hangen. De leer van de opstanding van de doden is essentieel, maar is iets van de eerste stappen die je leert als christen. De leer van het eeuwig oordeel is essentieel, maar is opnieuw weer iets van dat eerste stukje dat je leert. En daarna ligt er nog een hele weg. Dus die Hebreeën schrijver zegt: je moet je daarmee bezighouden, maar nadien moet je verder. Je moet dat verwerken tot kennis en tot levenshouding, zodat je nadien verder kunt gaan. En dan gaat hij inderdaad verder, en zelfs redelijk cru met wat hij verder in hoofdstuk 6 ook nog schrijft. Met andere woorden, wat ik zo'n beetje samenvat met de vraag van: hoe goed is het met je ziel, vertaalt zich ook in de vraag van: hoe moeilijk zijn dat soort thema's nog voor jou? Eeuwig oordeel, handoplegging, de doden, het eeuwig leven? Welke mate zijn dat struikelblokken? En kun je daar nu een weg voorbij bewandelen? Kun je voorbij dat punt geraken, zodanig dat je groeit in het evangelie? Groeit in het koninkrijk van God, moet ik zeggen. Dat het evangelie een startpunt is, maar niet ergens een eindpunt waar je blijft bij zitten. Ik weet niet of ik het hier verteld heb, die parabel van de verloren zoon. Ik had zo graag gehad dat Jezus daar een hoofdstuk 2 bij had verteld. Hoofdstuk 1 is datgene in de Bijbel staat, maar ik ben zo benieuwd naar... Ze hebben dan dat feest, hè, waar dat die oudste zoon dan niet wil binnenkomen en dat verhaal helemaal. Maar bepaalde mensen zijn die gaan slapen. En de volgende morgen worden die wakker. En dan moet de barbecue opgekuist worden, want ze hebben een heel kalf geroosterd. En waarschijnlijk staan er links en rechts een aantal bierglazen. En dat stinkt natuurlijk. Enzovoort. Hoe hebben ze dan die door de weekse, dagelijkse, normale dingen, hoe hebben ze dat gedaan met die jongste zoon? Die dan, ik heb erin gekregen. Ik heb schoenen aan mijn voeten. Ik heb mijn mantel erbij. Begrijp je, die helemaal opnieuw in zijn zoonschap is bevestigd. Hoe is dat gegaan? Dat staat er niet in de Bijbel. Ik kan interpreteren, ik kan vermoeden dat, zoals Jezus dat naar voren bracht, die is erkend geworden, en dat was de gewoonte in de cultuur. Draag je de ring? Heb je de mantel? De macht, de autoriteit? Heb je de schoenen? En heb je dus ook de volmacht om dingen te doen? Doe maar. Wat moeten we doen vandaag, baas? En dat is dan de jongste zoon, hè? Begrijp je? Hoe lang blijf je zitten bij dat ik ben tot bekering gekomen? En wanneer beginnen we op die kleine weg, die smalle weg verder te gaan? Dat is een heel interessante vraag. Hoe doe je dat? Hoe kun je, als je in je ziel ontdekt dat je moet bekeren, dat je een aantal dingen bij God moet brengen en moet loslaten, hoe doe je dat? Hoe ga je dan verder? De gemakkelijkste weg zou zeggen: beleid je zonde, beloof ze nooit meer te doen en ga verder. Maar denk dat u en ik allebei weten dat enkel maar een vrijbrief is. Nee, niet een vrijbrief. Eigenlijk enkel maar een open deur is om na een zekere tijd te constateren dat je terug opnieuw weer hetzelfde gedaan hebt en weer opnieuw dezelfde zonde en fouten valt en lauwheid en dat soort dingen. Dat is gewoon: doe maar verder zoals je nu leeft. En beleid maar weer eens opnieuw. Nou, dat is niet erg evangelisch, niet erg bijbels. Dus hoe wil God dan dat we dat doen? Welk zendingsbevel geeft Jezus aan zijn discipelen? Wat zegt hij? Zijn jullie er nog? Gaan? Dopen? Verkondig dus ook natuurlijk, anders gaat dat niet gebeuren. En maar nog? Dopen en het leren onderhouden. Maak al de volk door mijn discipelen en leer hen dus onderhouden. Wel, mag ik een hele praktische tip geven? Pak een wit blad papier, pak een pen erbij, begin te lezen in Matteüs. En schrijf een keer alles op. En eer dat je de bergreden uitgewandeld bent, al lezend, dan gaat je blad zeker vol zijn. Schrijf een keer alles op wat Jezus zegt dat hij moet doen. Waarom leg ik daar nadruk op Jezus? Als je naar het Oude Testament gaat, dan zit je terug met die wet. Jezus heeft die wet vervuld. Dus we moeten naar het Nieuwe Testament gaan zoeken wat Jezus, wat God dan wil doorheen Jezus, dat hij dat communiceert, hoe wij moeten leven. En dan ga je iets heel geks ontdekken. Namelijk dat Jezus teruggrijpt op die wet. Maar omdat hij zelf de vervulling van die wet is, hoeven wij de veroordeling niet meer van die wet te vrezen, want wij zijn gekocht, betaald, dat is allemaal in orde. Maar we kunnen leren van de dingen die God doorheen zijn wet zegt, hoe wij in ons leven accenten moeten leggen. Hoe wij in ons leven keuzes moeten maken. Wat wij belangrijk moeten vinden. En hoofdzakelijk wordt dat het besef: God is bij ons. God leeft en hij is bij ons en hij werkt. Een van de filosofen, durf ik zeggen, die dat in onze wereld, in onze tijd, in onze wereld, het krachtigst gebracht heeft, denk ik. Spijtig genoeg, de man is ook al 30 jaar dood, denk ik, Francis Schaeffer. heeft dat op een ongelooflijk krachtige manier ook doorgegeven. Van God is er en hij leeft. Hij neemt deel aan je leven. Dit is het wat ik denk dat we moeten doen. Leren onderhouden al wat hij geboden heeft. En begin dan eens met Matteüs door te lezen. Zoek een keer van, wat staat daar nu eigenlijk? Ik betrap mijzelf erop dat als ik preek, dat ongeveer 95% van mijn preken in de context van het Nieuwe Testament staan. Net zoals deze. En dat is goed in de zin van, wij leven in, de erfenis van een van God die zijn zoon gestuurd heeft. Dat is het Nieuwe Testament. Maar het Nieuwe Testament staat niet los van het Oude. En dus wat kunnen wij leren van het Oude? Doorheen de bril van gekocht en betaald zijn door de Zoon van God, zodat ons leven verandert en God meer eer en heerlijkheid ontvangt door de verandering die in ons leven plaatsvindt. Mag ik die laatste slide even terug hebben? Om af te sluiten. Slide zegt, it is well with my soul. Ergens verdwenen. Goed, je herinnert je de slide. It is well with my soul. Voordat je dat als een statement kunt zeggen, wil ik jullie uitdagen, durf je het aan om voor jezelf daar eerst een vraag van te maken. Is het wel, lief mij zo, is het wel goed met mijn ziel? En ga dat een keer op de rooster leggen, ga dat een keer door elkaar schudden. Hoe zit je ziel in elkaar? Hoe leeft dat voor God? Waar zit die passie, waaruit is die voortgekomen en hoe is die geworteld? Is het wel, lief mij zo? En als je daaruit, uit die oefening komt, door dat doordenken, ga maar vooruit. En op dat moment mag je die belijdenis geven. Het is wel. Het is goed. Het zit goed. Het klikt tussen mij en God. 100 en 100. Maar je kunt het alleen maar doen door ze af en toe eens een bezinning te maken. Stap achteruit, uit dat tredmolentje. Achteruit. En zie, God, u wil gemeenschap met mij hebben. U hebt mij geplaatst als bijwoner en vreemdeling op deze wereld. De verloren zoon die bij de verloren vader mag komen. Hier ben ik. Geen preek met, ach weet je, het gaat allemaal goed. Het is allemaal braaf en geweldig. Daarvoor is onze tijd te kort. Dat komt wel als we straks in de hemel zijn. Dat komt wel. Ik denk dat mijn opdracht nu is om eigenlijk aan te moedigen. Durf je het aan om zo'n geloofstappen met God te zetten? Want dit gaat niet enkel maar over, hoe denk je? Dit gaat zich vertalen naar geloofstappen in je leven. Dat zijn dingen die wij zelf ondervonden hebben, Annemie en ik. Jaren aan een stuk. En bij al de dingen die we doen tegenwoordig even goed. Dus wil je pelgrims zijn op de weg, ga maar vooruit. Het is een weg van God. Amen.